Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom, laten wij deze dienst vervolgen door samen te gaan zingen van Psalm 146 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En ook het derde, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in Psalm 146 vers 1 en 3. Deze middag, op deze bijzondere middag, willen wij samen ons geloof belijden, ook in deze dienst. En wij zingen straks in antwoord van die geloofsbelijdenis van Psalm 25. En daarvan het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Psalm 25, vers 2. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe en almachtige Heere in de hemel, u brengt ons op deze maandagmiddag hier in uw huis, in de hervormde kerk te Waarder. In een bijzondere dienst, waarin, als u het geeft, heren, Matthijs en Wilmy, elkaar hun ja-woord hopen te geven. En heren, dan hebben we het afgelopen dagen wel gemerkt. Wat kunnen we een plannen maken? En dan beleiden we het u vaak, Deo volente, zo de Heere wil en wij leven. Maar Heer, uw wegen zijn soms anders dan onze wegen. En u bidden wij ook op dit moment, als wij hier samen zijn in uw huis, met Matthijs en Wilmy en de beide ouders en alle familie en vrienden, Heer, dan bidden wij ook voor opa en oma die hier niet bij kunnen zijn, vanwege corona, het niet mogelijk is, ook voor onze vader en opa, om deze dienst te leiden. En het ligt alles in uw hand. Want u weet volmaakt wat goed is. En zo mogen wij ook, heren, deze dienst in uw hand leggen. En wij bidden, heren, als wij straks uw woord zullen openen, wilt u dan uw Heilige Geest in ons hart leggen? Wilt u tot ons spreken? Niet alleen tot het bruidspaar, ook dat, heren. O, geef ze uw zegen, als wij ook iets mogen horen vanuit uw woord, van die heerlijke bruidegom, die zijn bruidskerk vergadert. Als wij iets mogen horen over die vriend van de bruidegom. En Heere, geef dat wij iets daarvan ook in ons eigen hart en leven kennen mogen. Allemaal zoals wij hier zitten en staan. Dat wij u de eer mogen geven. En dat wij werkelijk in ons hart mogen weten dat u het bent die tot ons spreekt. Heere, geef dan uw zegen. Ook al lopen de dingen anders dan wij denken, wilt u uw zegen ons niet onthouden. En ook juist, Heere, als Matthijs en Wilmy ook de zegen mee mogen krijgen op hun levensweg. Wij bidden, ga met hen. U hebt ze gezien, vanaf het begin van hun jeugd af tot nu toe. U weet alle dingen, de moeite, de zorg. Ook de zonden, Heere, het is u alles bekend. Maar wij bidden, mogen wij ook ervaren, Heere, ook deze middag, dat u ook hen samenbrengt, samengebracht hebt door uw wonderlijke leiding, maar ook dat ze samen met u hun leven mogen gaan. Werkelijk steeds mogen vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Mogen ze dat samen ervaren, Heere? Ja, en wij bidden ook voor allen die bij ons zijn of die op dit moment meekijken, meeluisteren. Wilt u ook daar uw zegen geven? Ook waarvan we weten dat opa en oma ook op afstand met ons meekijken en luisteren. En Heere, mogen we toch die verbinding ervaren. Verbonden in die ene naam, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dat wij iets mogen zien, Heere, van uw heerlijkheid en uw liefde. U de gekruisigde koning, die werkelijk ons zalig wil maken. Heere, wilt u daar de prediking ook van vanmiddag voor gebruiken? Mag het alles zijn tot de eer van uw naam. U staat er toch voor zelf voor in, Heere. U hebt het toch zelf gezegd? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, we zijn met meer. Wees zo in ons midden. En geef zo uw heil en uw zegen. Om Jezus wil. Amen. We willen het woord van de Heere deze middag samen gaan openen. En wij doen dat in het evangelie van Johannes. Johannes 3. En daarvan lezen wij vanaf vers 22 tot en met vers 36. Ik noemde u Johannes 3 vanaf vers 22 tot en met vers 36. Waar in mijn Bijbel boven staat, Johannes getuigt van Christus. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea. En onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren, en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en ze zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde. En spreekt uit de aarde, die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Tot zover de lezing uit de Bijbel, Gods heilig woord. En Matthijs en Wilmy, ik heb boven de preek van deze middag gezet, wie de bruid heeft, die is de bruidegom. Eigenlijk een hele logische verklaring die Johannes de Doper hier vertelt tegen zijn discipelen. En als tekst voor de preek van vanmiddag, dat lees ik nog eenmaal met jullie, is vers 29. En dan lezen we als volgt, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Maar voordat we hierover na gaan denken, gaan we eerst samen nog zingen, ook van een bruiloft, een koninklijke bruiloft, Psalm 45, en daarvan het zesde en ook het zevende vers. Dan zal die vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies, daarom moet ge u voor hem buigen. En ook het zevende, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt tot hare koning. En dan zien we ook aan het eind, hè, hoe zij daar ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 6 en 7. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Matthijs, gefeliciteerd. Jij bent de bruidegom. Jij hebt de bruid, toch? Daarvoor zijn we hier bij elkaar. En wij weten allemaal, wij kunnen het allemaal zien, wie de bruid is en wie de bruidegom is. En Wilmer, ja, we hebben net even met elkaar gesproken, maar wij kennen elkaar nog niet zo goed. Maar toch, één ding is zeker. Ik geloof van harte dat jouw bruidegom vandaag blij is met zijn bruid. En ik geloof ook van harte dat jij van harte blij bent met jouw bruidegom. En op jullie trouwdag heb ik nagedacht. Het was natuurlijk kort, we hadden korte voorbereiding. Maar heb ik nagedacht om die bijzondere geschiedenis waarin we deze tekst voor ons krijgen te overdenken. Waarin we samen na gaan denken over wie is nu de echte bruid? En wie is nu de echte bruidegom? En wie is dan ook de vriend van de bruidegom? Want daar horen we ook over. En om eerlijk te zijn, als we zo dit Bijbelgedeelte lezen, ja, u viel er zo middenin, ik heb het wat bestudeerd. Dan lijkt dit gedeelte helemaal niet zo fraai te beginnen. Het lijkt eigenlijk in een ruzieachtige sfeer te beginnen. Nou, wat is er aan de hand? We gaan even kijken naar het verband. In Johannes 3 is een overbekend hoofdstuk. Ik weet niet, hier zijn ook mensen die heel bekend zijn met de Bijbel. Misschien ook sommigen helemaal niet, of bijna niet. Johannes 3 is eigenlijk bijna een kernhoofdstuk in de Bijbel. En in Johannes 3 begint eigenlijk met een nachtgesprek. Een nachtgesprek waarin een schriftgeleerde, Nicodemus, in de nacht tot Jezus komt. En dan gaat de Heer Jezus hem iets leren. Dan spreekt de Heer Jezus die belangrijke woorden uit naar een schriftgeleerde, iemand die dus verstand had van de Bijbel. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Ik begreep van opa dat hij jullie die tekst mee had willen geven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En hier in Johannes 3 zien we dat ook, dat de Heer Jezus dat zegt. Hoe belangrijk het is, die nieuwe geboorte, het opnieuw geboren zijn. Anders kun je het koninkrijk van God niet zien. En de Heer Jezus gaat dat uitleggen, wat die nieuwe geboorte inhoudt. Het gaat erom dat je uit de geest geboren wordt, zegt hij. Ja, Nicodemus, het gaat erom dat jij werkelijk mag zien op die verhoogde slang in de woestijn. Nou, dat moet je nog maar eens rustig samen doorlezen aan het begin van Johannes 3. Hoe hij daar aan het kruishout gehangen heeft. De zoon des mensen. En dan klinkt die geweldige tekst, hè? Misschien kennen sommigen die zo uit hun hoofd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar gaat het om. En daarom zijn we juist ook hier vanmiddag bij elkaar in de kerk. En dan staat er, daarna, na deze, kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea. En hij verbleef daar, staat er, en hij doopte. Maar ook Johannes doopte. Dus wat gebeurt er eigenlijk, om even de situatie te schetsen? De Heer Jezus vertrekt. En die komt in een gebied waar ook Johannes de Doper met zijn volgelingen ook is. En dan komt er iets, het klinkt bijna te erg voor woorden, maar dat is wel wat er aan de hand is. Dan komt er concurrentiestrijd. De discipelen van Johannes, ze begrijpen het niet. Echt menselijk gedrag, zouden wij zeggen. Wat lezen we dan in vers 25? Er rees dan een vraag van enig uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Letterlijk staat er ontstond een woordenstrijd vanuit de discipelen met de Joden, staat er, over de reiniging. Nou, dat behoeft even uitleg, want wat is hier nou precies aan de hand? Het is belangrijk, hè, dat als er een conflict is, Dat geldt voor ons in het maatschappelijke leven ook zo, dat je weet van, jongens, maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Doorvragen. Wat gebeurt hier? Nou, er blijkt hier een Jood te zijn. De grondtaal geeft eigenlijk meer de neiging om te zeggen, er was een Jood, iemand, en die spreekt de discipelen van Johannes erop aan. En dan ontstaat er een twistgesprek over de reiniging. Nou, ik zei het al, we weten niet precies wat dit geweest is, maar die reiniging had alles te maken met bepaalde wassingen die voorgeschreven waren in het Oude Testament. Maar één ding, ze komen eigenlijk, dit vormt eigenlijk de inleiding tot datgene wat eigenlijk de discipelen van Johannes tot zich krijgen. Het gaat hier om een verband met de doop. Dat kan toch niet waar zijn, zeggen de discipelen van Johannes. Dat die man, zo spreken ze over de Heer Jezus, die was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, dat die man nu meer mensen trekt dan onze rabbi, Johannes de Doper. Als je dat zo tot je in laat werken en dan probeer je als het ware even in die huid van de discipelen te kruipen, dan kun je dat eigenlijk nog wel begrijpen ook, hè. Stel je voor dat je iemand volgt die je lief hebt en daar zie je de boel leegstromen en bij die ander, daar zie je ze allemaal verzamelen. Dat kun je nog begrijpen ook. Dat is eigenlijk onverteerbaar. En toch gebeurt hier iets heel bijzonders. Want dit wordt namelijk een overgangsmoment waarop de bediening van Johannes de Doper tot een einde komt en de bediening van de Heere Jezus op aarde zijn aanvang neemt. En de discipelen van Johannes hebben eigenlijk helemaal niks door. Maar hun rabbi wel. Hij heeft Jezus mogen dopen. Hij heeft Jezus zelf. Ja, hij was het zelfs niet waard om zelfs de schoenriemen van zijn schoenen te ontbinden, zegt Johannes. En toch was hij verwaardigd om de Heer Jezus Christus te dopen. Johannes kende zo'n oneindige verwondering voor hem. Zie je eigenlijk welke kennis van zaken Johannes de Doper heeft? Wat we eigenlijk missen bij zijn discipelen, of misschien moet ik zeggen, nog missen bij zijn discipelen. Heel herkenbaar. Kennis van zaken is nodig om de dingen goed te kunnen doorzien. Matthijs die vertelde net even heel enthousiast. Hij was druk bezig met zijn ZZP-bedrijfje, mag ik het zo noemen, tuinen. Nou, je moet weten, wat moet er allemaal gebeuren? Maar als je met verschillende mensen te maken hebt, ja, dan kan zomaar een conflict ontstaan. Moet je weten, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En dat geldt natuurlijk voor heel meer ook. Als je in de winkel zit, dan heb je dat precies hetzelfde nodig. Dan hoeft maar zo iemand, nou, er is even iets niet op voorraad en je hebt al een conflict. Hè? Zo snel gaat het. De discipelen hier, ze missen de nodige kennis. Ze missen de kennis van de Heer Jezus. En dan doet Johannes iets wat heel belangrijk is. Hij voert zijn discipelen op tot getuigen. Hij zegt, jullie waren toch er getuigen van? Toen ik zei, ik ben de Christus niet, maar die na mij komt, die voor mij heen uitgezonden is. En dan komt die bijzondere uitspraak, die de bruid heeft, is de bruidegom. En dan gaat hij verder, hè, maar die de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, die verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Wat bedoelt Johannes met deze tekst die niet gelijk zo heel makkelijk is? Dan moeten we even teruggaan naar de gewoonten in het Oude, maar ook wel in het begin van het Nieuwe Testament. De gewoonten rondom huwelijkssluitingen. Daar was namelijk één grote sleutelfiguur tijdens die huwelijken. Dat was de vriend van de bruidegom. Dat was een harte vriend. Een echte vertrouweling. En dat is heel bijzonder. Ik weet niet hoe jullie bij elkaar gekomen zijn. Daar ga ik jullie maar nu niet naar vragen. Maar die vriend van de bruidegom, die zorgde ervoor dat bruid en bruidegom ook samenkwamen. Vaak was er sprake, moet ik zeggen, van uithuwelijken. Dat kennen wij zo niet. Maar het was eigenlijk heel normaal in de traditie, in de Bijbel. En volgens de Mishnah, dat zijn eigenlijk de mondelinge overlevering van de 5 boeken van Mozes, daar wordt zelfs gezegd dat die vriend van de bruidegom, dat is pas de enige echte vriend, een andere is er niet. Die staat dus op de hoogste plaats bij de bruidegom. En die speelde een sleutelrol bij de ontvangst van de bruid, maar ook voor het bruidsdiner tijdens het feest. En zelfs een sleutelrol bij de huwelijksnacht. Hij stond zelfs op wacht als de bruid en de bruidegom in hun kamer gingen, daar de eerste nacht doorbrachten. Dan stond die vriend van de bruidegom de hele nacht op wacht. En dat geeft ons een bepaald beeld. Want dan staat er, Johannes zegt, dan verheugt hij zich als hij de stem van de bruidegom weer hoort. Nou, dat snap je. Als jij een doorwaakte nacht hebt, je hebt de hele tijd op wacht gestaan. Gelukkig, daar komt de bruidegom weer aan. Nou, dat gaat verder als de hedendaagse ceremoniemeesters. Toch? Ja, het is fijn dat ze er zijn. Het was fijn dat we zaterdag zo even konden schakelen toen we hoorden dat opa de dienst niet kon leiden. En dat er een nieuwe liturgie gemaakt werd. Fijn dat dat kan. Maar de vriend van de bruidegom was dus bij uitstek in alles een vertrouweling. En dat ging heel ver. Dat begrijpen we wel. En Johannes vergelijkt zichzelf met zijn vriend. Hij voelt zichzelf trots en verheugd. Hij mag die vriend van die bruidegom zijn. Hij stond op hem te wachten. En hij is nu blij om dat stemgeluid van die bruidegom te horen. Het is eigenlijk op het hoogtepunt van hun vriendschap, deze ontmoeting. Want Johannes beseft het heel goed. Hij heeft dus meer kennis dan zijn discipelen. Een nieuwe periode is aangebroken. En dan zegt hij het, hè? Hij moet wassen. Dat is een ouderwets woord voor hij moet groeien. Hij moet toenemen. Ik moet minder worden. Het spreken dus van de Heer Jezus vervult hem met vreugde. En hij staat zelf op het kruispunt van zijn leven. Johannes de Doper hier. Een kruispunt op zijn bediening. Die hij van God gekregen had. En we mogen zeggen, bij Johannes de Doper zat eigenlijk zijn werk erop. We lezen even in een tussenzinnetje. Hij was nog niet in de gevangenis gebracht. Maar hij mocht de voorloper zijn. En hij mag het overdragen, overgeven aan de bruidegom. En nu komen we bij de kern. Want Matthijs en Wilmer, jullie staan ook op een drempelmoment, op een kruispunt op jullie leven. Er is heel veel gebeurd wat achter jullie ligt. En nu kijk je de toekomst in. En nu heeft de Heere jullie samengebracht. Je zou zeggen, Johannes de Doper stond dus op dat kruismoment en zijn bediening liep af. Jullie mogen aan het begin van een leven samenstaan. Door de Heere samengebracht. En dan mag op jullie huwelijksdag nu klinken, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Wie bedoelt Johannes dan met de bruidegom? Nou, ik hoop dat iedereen eigenlijk dat al ingevuld heeft voor zichzelf. Toch? Dat is de Heere Jezus zelf. Hij is de bruidegom. En deze bruidegom staat dus op het punt om zijn bediening te beginnen op aarde. Hij zal gaan lijden. Hij zal gaan sterven. Waarom? Om zijn bruid op aarde te werven. Daarom. Dus wie is dan de bruid? Ik moet zeggen, de gemiddelde Israëliet van die tijd, waarin ook Johannes de Doper, tot wie Johannes de Doper sprak, die wist dat als geen ander. Die kende die benaming van de bruid uit de profetieën. In de Bijbel wordt op heel veel plaatsen Israël als die bruid geschilderd. Vergeleken met een bruid. Ja, wat hebben de profeten ook vaak moeten waarschuwen aan dat volk van Israël. Die als het ware van de Heer van hun bruidegom weggelopen waren. Die bruid vergat haar God zo vaak. Zegt de profeet Jeremia niet tot het volk. Zo zegt de Heere, ik gedenk de weldadigheid uwer jeugd. de liefde uw ondertrouw. En die ondertrouw moeten wij niet verwarren met onze ondertrouw. Want dat is eigenlijk de ondertrouw, hè, dat doen wij voor ons huwelijk. Nee, in het begin van het huwelijk, zegt de Heer. Ik was met jullie getrouwd, volk van Israël. Toen u mij nawandelde in de woestijn, in onbezaaid land, lezen we in het Bijbelboek Jeremia, de profetie. Die woorden kende men toen ze uitgesproken werden. Men wist dat Israël die bruid was. En deze bruidegom is nu gekomen als de Messias om haar vrij te kopen. Om aan het kruishout de vloek te dragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En allen, Jood en Heiden, mocht die werkelijk in hem geloven mocht. Zij behoorden en behoren tot de bruid van Christus. Snap je nu waarom dat woord wat jullie vandaag meekrijgen zo intens belangrijk is? Hier gaat het om. Want ja, nu komt natuurlijk die vraag en ik hoop dat u hem eigenlijk aanvoelt komen. Maar allereerst aan Matthijs en Wilmy. Zijn jullie de bruid? Ben je de bruid? Dan is hij je bruidegom. Dat kan niet anders. Dat is eigenlijk hetzelfde als je zegt, zoek je nu eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat mag je weten. Dan is hij mijn bruidegom. Dat geldt voor ons allemaal, zoals we hier zitten. Of we nu nog nooit het woord van de Heere gehoord hebben, of misschien elke zondag dat woord tot ons krijgen. De vraag aan u, aan jou, is hij je bruid? Ja, Wilmy, je ziet er prachtig uit in je mooie witte jurk. Maar dan te bedenken dat je dat tot je door laat dringen. Heren, ik heb wel een witte jurk aan. Maar ik moet eerlijk tegen u zeggen, heren, ik ben van nature een zwarte bruid. Een bruid die vol is van zonde. Ik ben zondig en onrein. O God, een zwarte bruid. En jij, Matthijs, je bent in letterlijke zin de bruidegom. Maar morgen, en dat doe je maar al te graag, weet ik, dan gaat het pakje weer uit. En dan gaan je vieze werkleren, ja vies, maar dan gaan je werkleren weer aan. En dan moet ook jij het zeggen. En dat zit hem niet in dat pakje, ik hoop dat jullie dat goed begrijpen, dat zit in je hart. Dat je nu van nature zondig bent, geneigd tot alle kwaad. En dat jullie dan samen staan, hè? Ja, dan heb je de mooie kleren niet meer aan. Maar dat je als het ware samen voor de Heere gaat staan. Heere, hier zijn wij, zondige, nietige mensjes. Hier staan we voor uw aangezicht. En wat is het dan een geweldige boodschap. Als je nu echt door genade mag zeggen, deze middag, ik ben toch werkelijk een bruid van u. Dan mag je horen tot die kerk, die ware kerk des Heren. De kerk van alle tijden. Zitten hier mensen, ja ik geloof het vast toch. Die mensen zitten die daarbij mogen horen. Dat, ik moet denken aan dat prachtige lied, hè, de kerk van alle tijden. Die kent slechts één vaste grond. Het is Christus die door zijn lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven. Hij is nu ook bezig. Nu, op deze middag. Bezig om zijn bruid te werven. Daarom kwam hij ten hemel af. Het was hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Nou, weten jullie er zo samen vanaf. Dat hij jullie bruidegom is. Dat hij door zijn lijden zich aan jullie verbonden heeft. Is hij zo uw en jouw gezamenlijke bruidegom geworden. Kijk, als je in dat geloof leeft, dan heb je eeuwig leven. Dat staat in de Bijbel. Vers 36, moet u maar kijken. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan hoef je niet te twijfelen. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Voor diegene die vandaag zegt van, ik heb het gehoord, ik leg het naast me neer en ik doe er niks meer mee. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar wat een heerlijke dag. Wat een geweldige feestdag. Als jij deze middag het mag weten. Wat een prachtig begin als jullie samen straks je ja-woord mogen uitspreken voor de Heere. Maar ook mag beleiden, Heere, hier zijn wij. Met alle mits en maren van onze kant. En we zijn toch uw bruid, Heere. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad, zeker. U hebt uw leven voor ons gegeven. En Heere, we hebben het vandaag op onze trouwdag gehoord. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Heere Jezus, dat bent u. U bent mijn eeuwige bruidegom. Weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je zoveel liefde in je hart. Dat kan niet anders. Want dat werkt namelijk de Heilige Geest uit. Dat is liefde tot elkaar. Ik geloof echt, als je als man en vrouw zo de Heere mag dienen, is dat liefde tot elkaar ook verbindt. Maar dan wordt wel gezegd, heel vaak, dat drievoudige snoer, daar waar de Heere je samenbindt, dat krijg je niet meer uit elkaar. Dat groeit maar. Als je werkelijk ervaart dat je in jullie huwelijk allebei die bruid mag zijn waar de grote bruidegom je deel is. Dat hij zelf met je getrouwd is. Want dat is een liefde die je in je hart krijgt die helemaal gericht is op God, op wie God is. En zo mag je samen in dat geluk delen als man en vrouw. Dat wil de Heere geven. Dan beleef je iets van datgene wat Salomo schreef in het Hooglied. De stem van mijn liefste. Dan zegt hij, mijn liefste, antwoord en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, mijn allermooiste. Want de winter is voorbij en de regentijd is over. De bloemen laten zich zien. De zangtijd is aangebroken. Het koren van de tortelduif wordt gehoord. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, mijn allermooiste. Dat is toch romantische taal, zou je zeggen. Staat in de Bijbel, hoor. Staat in de Bijbel. Het is de taal van de liefde. En dan moet je ook echt tegen elkaar blijven zeggen, hoor. Laat ik dat helder zeggen, want dat is nodig. Dat je dat af en toe echt tegen elkaar blijft zeggen. Maar dan dat je samen als man en vrouw die tekst tot je neemt. Heere, u zegt tegen mij, mijn allermooiste, mijn liefste. Dat u dat tegen mij zegt, Heere. Dat kan toch niet? Moet u eens kijken waar ik elke dag in faal. Moet u eens kijken wat ik elke dag doe, wat uw gunst niet kan verdragen. O God, red mij, zwart, zondig, onrein. Als bruid, Heere, verkocht onder de zonde. Dat is de realiteit, hoor, van ons leven. En dan te mogen weten, wit gewassen te zijn door zijn bloed. Dan te mogen weten, hij heeft ons volkomen vrijgekocht. Helemaal wit. Gisteren gepreekt over de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is zo'n bijzondere gelijkenis. En die jongen die wordt dat witte kleed aangedaan. En hij krijgt een zegelring, hij krijgt een familiering aan zijn hand. Dat gebeurt als je bruid bent. Dan hoor je bij de familie. Bij die schare die niemand tellen kan. Die God werkelijk de eer gaat geven. Die niets en niemand meer heeft dan de Heer Jezus alleen. En zo mag je ook in dankbaarheid, mogen jullie samen leven voor hem. Dan krijg je iets, ja, ik het zeker. Dan krijg je iets van die geest van Johannes de Doper. Hij moet wassen, hij moet groeien. Ik moet minder worden. En dat is te zien. Dat is ook te zien in je keuzes die je maakt voor elke dag. En dan geeft God ook jullie een weg waarlangs je mag gaan, waarlangs je moet gaan. in de verantwoordelijkheid die jullie hebben voor elkaar. En dan mag ik misschien ook zeggen, als de Heere het behaagt, en dat klinkt ouderwets, maar dat bedoel ik zo van, wij kunnen daar niet over beschikken, maar als de Heere jullie de kinderzegen wil geven, wat een verantwoordelijkheid krijg je als familie, als gezin, om je kinderen op te voeden tot eer van God. En toch vraag je het steeds weer, Heere, wat wilt u dat wij doen, zullen? Ik met al mijn verkeerde dingen die in mijn hart en in mijn hoofd zitten. Dan hebben we een taak van vandaag in een wereld waarin steeds minder ruimte komt voor God en zijn woord, zeker. Maar één ding weten we. Bij al die kruispunten die we tegenkomen in ons leven, en je zult er nog heel wat tegenkomen. Al die moeilijke momenten in ons leven. En misschien wel onmogelijke momenten in je leven. Dat je denkt, oh God, hoe moet het verder? Ik weet het niet meer. Dan hoop ik, en dan bid ik, dat jullie dat samen mogen weten. Dat je dan weer denkt aan het thema van jullie trouwdienst. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Ja, Heer, ik weet het weer. Ik mag door genade uw bruid zijn. En zo mag ik toch weten, dwars door alles wat er in mijn leven gebeurt, mag ik weten dat u voor mij zorgt. En dat geeft rust in de toekomst. Dat geeft rust in de strijd van de dagelijkse zorg. En echt, vaders, moeders, dan mag je je kinderen toch loslaten. Je moet ook je kinderen loslaten. En eigenlijk laat je ze nooit los, want ik hoop dat we ze blijven opdragen in het gebed. Maar dan mag je weten, ze gaan aan zijn hand. Alleen als ze werkelijk bruidskinderen zijn. En dan citeer ik maar dat bekende gedicht onder ons waarschijnlijk ook wel. Waar de weg hen brengen mogen, hen geleidt des bruidegoms trouwe hand. En zo lopen ze met gesloten ogen naar het onbekende land. Een kleine aanpassing op dat lied. Dat is namelijk de kracht en het houvast voor het huwelijk door Gods zegen gegeven. En alleen zo kun je elkaar ook werkelijk trouw blijven, totdat de dood je scheidt. Anders verzand je heel gauw in egoïsme. En als ik het maar goed heb en als jij daar niet aan kan voldoen, dan heb ik wel een ander. Dat is de geest van deze tijd. Maar door werkelijk te weten, bruidskind, bruid te zijn, dan ga je die ander uitnemender achter dan jezelf. Dat is levend uit de liefde van de bruidegom. En die liefde, die is dan nog zelfs niet beperkt tot jullie samen, maar die spreidt zich ook uit de wereld in. Die liefde loopt ook uit op een geweldige vreugde. Johannes kan er eigenlijk al niet van zwijgen. Hij mag zichzelf een vriend van de bruidegom noemen. En nu zegt hij in deze tekst ook nog, deze blijdschap, die is in mij vervuld geworden. Volkomen geworden, zegt hij eigenlijk. Het kan niet meer beter. Nu zie ik dat Jezus Christus, die neemt de taak van mij over. Hij moet meer worden. Ik moet minder worden. En nu is mijn blijdschap compleet. Vervuld. Nou, dat bij alles. We weten niet wat dit leven ons brengt. Het huwelijksformulier, als we dat zo gaan lezen. En dat zeg ik heel vaak ook met in de gesprekken ook. Als we dan het huwelijksformulier ook samen bespreken. Denk je, jongen, wat lijkt dat negatief in te zetten. Hè? Dat wij alle dagen moeite krijgen. Overmits de gehuwde gewoonlijk veelhande tegenspoed overkomt. Dan denk je, hallo, kan het niet wat minder? Maar het is de realiteit, helaas, van de zonde. Maar toch die gewisse hulp van God in uw kruis. Dat was voor de Johannes de Doper ook realiteit. En toch, er was een blijdschap die niemand hem werkelijk af kon nemen. Dat was de blijdschap van een vriend van de bruidegom te zijn. Ja, dan citeer ik toch even dat gezang. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. En dan mogen we, als God het geeft, na dit leven, eenmaal delen in die volmaakte blijdschap. Daar waar Johannes nu al zo lang in mag delen. Dat is jullie leven als het ware tussen de bruiloft hier en de bruiloft die komt. Ja, als je een bruid van Christus bent, dan is dat de toekomst die wacht. Dan mag je verder zien. En die verwachting die leert je roepen en die leert je ook de toekomst inkijken. Dat mag Johannes, de evangelist Johannes, doen. En dan lezen we in Openbaring: en ik, Johannes, ik zag die heilige stad en ik zag het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En dan staat er, toebereid als een bruid. Zie je daar die kerk van God staan? Ja, ik kan het bijna visualiseren in mijn gedachten, gemeente. En dat zal niet kloppen, want het zal veel heerlijker zijn. Dan zie je daar die schare die niemand tellen kan. Die staat daar voor Gods troon, toebereid als een bruid. En zeggend, zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hun zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn. Want deze eerste dingen zijn weggegaan. Dan zijn de bruid en de bruidegom voor eeuwig samen thuis. Amen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Psalm 68, vers 10. willen nu overgaan tot straks ook de inzegening van jullie huwelijk. En wij lezen allereerst het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Matthijs Belo en Wilhelmina Verduin, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting van God is, die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam, zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaak waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, die zij, als zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven, want om hoererij te vermijden, zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn, en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God, verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. En daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk, zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden, en nadien het Gods bevel is, dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden, en ook daarboven nog iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere, zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sara gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Matthijs en Wilmy, ik wil jullie nu straks ook de vragen gaan stellen en ik kom alvast naar beneden om jullie de vragen te stellen. Ik wil jullie verzoeken om van je plaats op te gaan staan. Daarom, jullie Matthijs Belo en Wilhelmina Verduin, nadat jullie verstaan hebben dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat jullie daar van hem bevolen is, zijn jullie des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk jullie hier betuigen voor de christelijke gemeente, en begeren jullie dat deze jullie huwelijke staat bevestigd wordt. Wat is daar op jullie beider antwoord? Ja. Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat jullie zaak voortgang hebben, zo wil onze Heere God jullie voornemen het welk hij jullie gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die mogen jullie elkaar de rechterhand geven. Matthijs Belo, beken jij hier voor God en deze zijn heilige gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Wilhelmina Verduin, hier tegenwoordig, haar belovende dat je haar nimmer meer zult verlaten, dat je haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat je ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar het uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Wilhelmina Verduin, beken je hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je wettige man, Matthijs Belo, hier tegenwoordig, en beloof je hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar het uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Dan willen we nu, gemeente, samen gaan zingen van Psalm 134, vers 2. En als jullie dan tijdens dat er gezongen wordt, mogen jullie knielen. En dan wil ik u vragen of dat zo mogelijk staande ook zou kunnen als zij de zegen hebben meegekregen. Dan staande de zegenbeden uit Psalm 134, vers 3 toe te zingen. Dus we zingen nu Psalm 134, vers 2. En na de zegen, Psalm 134, vers 3. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geef u zijn zegen. Amen. Beste Matthijs en Wilmy, ik heb niet alleen het voorrecht gehad, ook vanmiddag, om jullie in het huwelijk te bevestigen, maar ik mag jullie nu ook als eerste van harte feliciteren en God zegen toewens. Maar wat ook te doen gebruikelijk is, nadat we ook samen het woord van de Heer hebben mogen openen en iets gehoord hebben wie nou die bruid is en wie nou die bruidegom is, is juist dat woord van die bruidegom zo belangrijk. En daarom is het ook de gewoonte en mag ook een broeder hier uit de gemeente waar jullie ook bij gaan behoren en mee gaan leven, mag ook het woord van de Heer ook aan jullie overhandigd worden. En ik wil nu broeder de koning vragen om de Bijbel te overhandigen.
Geliefd bruidspaar, namens de hervormde gemeente Waarder is het aan mij de eer om jullie de huwelijksbijbel te overhandigen. Als we met elkaar in de preek hebben meegeluisterd, ik zeg wel eens meegepreekt voor onszelf, zien we een zwarte kaft. We hebben, als het goed ligt, gekeken in ons eigen hart en het is zwart van de zonde. Maar de huwelijksbijbel, die mag een gouden ring vertonen. Een gouden ring van verbondenheid, van duurzaamheid, van liefde. En dat mag staan onder het woord Bijbel. Dus laten we zeggen verbonden aan het woord van God. Ik dacht toen ik het zag, ik denk een zwarte kaft is mooi. Eigenlijk had die rood moeten zijn. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van al onze zonden. Het zwarte wordt door het bloed wit. Als we de Bijbel openen, dan zien wij ook, het is een witte bladzijde, zij het met inkt gedrukt. Daarin mogen jullie Gods stem elke dag lezen, horen. Want de Heere, we weten het vanuit de geboden Gods, hij is een jaloers God. Jullie weten, liefde is ook jaloers, daar kan niets tussen zitten, daar mag geen ander tussen zitten. Want dat prikkelt, dat geeft irritatie. Ja, dat kan zelfs verwijdering geven. Maar zo ligt het ten diepste ook, geestelijk. En daarom wil de Heere als enige gediend worden, hè. Dominee noemde zojuist het drievoudige snoer. Jullie zijn hier beide twee delen. En Christus is het derde deel. En daar getuigt zijn woord van. Elke bladzij mag voor ons een onderwijzing zijn. Daarom als de liefde die jullie hebben samen verbonden, en die is groot, maar als die liefde onderhouden wordt in het woord, dan wordt de liefde tot elkaar groter. Maar die liefde krijgt ook een uitzicht. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Zal ik eens ontwaakt uw lof ontvouwen. Ja, u in gerechtigheid aanschouwen en vol zijn van uw goddelijk beeld. Dat is immers het doel waar de Heere de mens geschapen heeft. Opdat wij vervuld mogen worden met de liefde en vrezen Gods. Matthijs, ik mag jou de huwelijksbijbel overhandigen. Jij bent bij deze vanaf vandaag priester in het huisgezin. Neemt hem met getrouwheid ter hand. De momenten die jullie samen hebben, stel daarin ook het woord in het centrum. Het kan zo heel gemakkelijk door de zorgvuldigheden van het leven naar de zijlijn gaan. Wees getrouw in het onderzoeken. Wees getrouw onder zijn woord, ook zondag aan zondag. We weten de beperkingen die we op het ogenblik hebben, maar ook de mogelijkheden. Benut ze, opdat wij de God van het woord meer en meer kennen mogen. Liefhebben en dienen. Daar zijn jullie goed mee. Daar is jullie, als de Heere geeft, jullie gezin goed mee. Want ook daarin, als de Heer jullie begenadigt met de kinderzegen, hebben jullie ook een grote verantwoordelijkheid. Hè, om de kinderen in de vrezen des Heeren op te voeden. Het is niet alleen de vrezen des Heeren, maar ook de vreugde des Heeren. Ik denk dat jullie ouders dat ook beamen, wel van harte. Hè? Als je kinderen in de vrezen des Heren mogen wandelen. Het huis uit mogen gaan. Want dat is ten diepste de wens van elke ouder. De opvoeding die ligt bij de ouders. Maar als ze zelfstandig mogen gaan en zijn, dan is er niemand die we ze beter kunnen toevertrouwen als de God van het leven. We wensen jullie een hartelijk welkom in de gemeente. Veel zegen onder de beoefening en bearbeiding van zijn woord, zowel vanuit de kansel gesproken als thuis in het onderzoeken. Matthijs, van harte. God zegen. Wilmy, ook God zegen.
Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19, vers 3 tot 9. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van het begin de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet weer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. We willen nu de Heere samen danken en bidden. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordend, dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinigheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil hen als dan ook zegenen, gelijkerwijs gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, ter eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw heilig evangelie. wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Hoort nu de belofte van God uit de 128ste psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven, en gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Laten wij ook deze dienst besluiten om samen te gaan zingen van Psalm 121 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Ik noemde u Psalm 121 en daarvan het derde en ook het vierde vers. voordat wij dit kerkgebouw verlaten, heb ik nog één mededeling van orde. En dat betreft, wij hopen zo met het bruidspaar naar de grote consistorie te gaan. Daarna komt het bruidspaar eigenlijk door de kerk. Dus, en dan kunt u zich opstellen eigenlijk buiten het kerkgebouw. En dan daarna komt het bruidspaar weer naar binnen als er een aantal foto's gemaakt zijn. En bent u in de gelegenheid, als u dat nog niet gedaan had, om het bruidspaar te feliciteren. Laten we nu heen gaan in vrede en de zegen van de Heere ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.